Flevoland met het regionieuws.
In een brief in de lokale krant Het Urkerland worden Urkers opgeroepen om de komende Sinterklaasintocht op Urk vooral rustig en gezellig te laten verlopen. Vorig jaar waren er opstootjes bij de intocht. Jongeren hadden zich verkleed als Zwarte Piet, staken vuurwerk af en veroorzaakten brandjes. Burgemeester Jasper Faier van Urk.
Dat is niet acceptabel, niet doen. En vooral niet als het wordt gegooid naar hulpverleners. Wat verleden jaar gebeurd is naar de brandweer toe bijvoorbeeld. Dus we wilden ook samen met elkaar een signaal afgeven. Aan de voorkant, jongens, allemaal welkom. Maar maak het feestje nou niet kapot.
Het overgrote deel van de bedrijventerreinen is niet meer van deze tijd en moet veranderen. Dat zegt het landelijk kennis- en innovatieprogramma Werklanden van de Toekomst. De Flevolandse tak van dat programma gaf gistermiddag de aftrap voor de aanpak. Gedeputeerde Toon van Dijk zei daar dat de provincie wil investeren in groene bedrijventerreinen. Dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, zegt Twan Hakvoort namens de ondernemers van bedrijventerrein Nagelerweg in Emmeloord.
Als je rond een uur of 12 hier komt, dan zie je massa's mensen wandelingen maken. Dus mensen willen even uit die fabriekshal en een frisse neus halen. En als wij er dan voor kunnen zorgen, samen met de gemeente en andere stakeholders, dat dat wandelingetje ook nog groen is, hè, dat ze over een aantal paadjes kunnen lopen en niet de kans hebben om aangereden te worden door een vrachtwagen, dan denk ik dat we wel heel goed bezig zijn hier.
De politie heeft gisteravond in Zeewolde een man aangehouden en hem korte tijd met handboeien vastgeketend aan een lantaarnpaal. De hulpdiensten waren kort daarvoor uitgerukt voor een auto die in de sloot was beland. Volgens omstanders was de man de bestuurder van die auto. De man ontkent dat. Hij leek onder invloed te zijn. Nadat hij herhaaldelijk weigerde bevelen van de politie op te volgen, werd hij vastgeboeid aan de lantaarnpaal. En op de Hanseweg bij Dronten is gistermiddag een voetganger aangereden door een automobilist. De voetganger raakte gewond. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder een traumahelikopter. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op web en app.
Goedemorgen. Flevoland is wakker.
Een heel goedemorgen op deze vroege donderdagochtend.
Hi Rutger, goedemorgen.
Jolien, goedemorgen.
Fijn dat je er bent.
Ja, ook fijn dat jij er bent. Ja. Leuk om weer samen te zijn.
Ja, toch?
Ja, zeker.
Gezellig duo op deze, wat zijn we, donderdagochtend.
Ja, ik moest ook even denken inderdaad. Ja. Wat is het ook alweer vandaag? In het nieuws, de bedrijventerreinen in onze provincie zijn niet meer van deze tijd. Er is te veel beton en te weinig groen. En dat moet snel anders, vinden belangenclubs.
En een oproep van Sinterklaas, jongeren van Urk die tijdens de intocht vuurwerk afsteken en brand stichten, die moeten maar thuis blijven.
Het is inmiddels een hardnekkige traditie. Urker jongeren verkleed als Zwarte Piet die vuurwerk afsteken en brandjes stichten bij de intocht van Sinterklaas. En daarom doet Sinterklaas dit jaar in hoogst eigen persoon een duidelijke oproep aan iedereen. Zorg niet voor onrust en laat je pietenpak thuis.
Ja, die oproep doet Sinterklaas in de lokale krant Het Urkerland. In de brief schrijft hij dat echte pieten vreugde brengen, geen vrees. Verschillende Urkers hebben geen goed woord over voor de relschoppers.
Dat vind ik aan de ene kant wel jammer natuurlijk, want het is wel een feest voor kleine kinderen eigenlijk. Ik zou zeggen, doe het dan op een andere dag, zeg maar, als je het heel graag wilt doen.
Ja, een beetje triest. Gewoon een beetje triest. En dat is ooit begonnen als een geintje kroegjes in pepernoten gooien. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen, kunnen we ze langzamerhand wel een beetje stellen.
Burgemeester Jasper Faier van Urk, hoe groot is volgens u dat probleem bij de intocht?
Het is heel vaak, jarenlang de gewoonte dat jongeren zich sminken als Zwarte Piet. En in de zak zitten niet alleen pepernoten, maar ook bijvoorbeeld vuurwerk. Nou, daarvan hebben we gezegd, dat is niet acceptabel, niet doen. En vooral niet als het wordt gegooid naar hulpverleners. Wat verleden jaar gebeurd is naar de brandweer toe bijvoorbeeld. Dus we wilden ook samen met elkaar een signaal afgeven. Aan de voorkant, jongens, allemaal welkom. Maar maak het feestje nou niet kapot.
Door de onrust van vorige jaren is de lichtjesoptocht inmiddels geschrapt. Om overlast tegen te gaan werkt de gemeente met een zogeheten last onder dwangsom. 15 jongeren kregen die maatregel vorig jaar opgelegd.
Dus jongeren die willen rellen, die krijgen een last onder dwangsom. En die geldt ook voor Sinterklaas. En die jongeren weten dat, want ze krijgen een herinnering. Van weet je nog, je bent eerder vervelend geweest. Als je betrapt wordt, doe het niet, want dan ben je er gewoon bij.
Toch heeft die aanpak nog niet tot minder overlast geleid. De vraag aan Urkers is of de gemeente meer zou kunnen doen om de relschoppers tegen te gaan.
Ja, dat weet ik niet echt. Ik weet wel dat er vaak politie bij komt, maar ja, wat kun je nou nog meer doen dan? Je kunt er geen leger op afsturen, dus dat is natuurlijk een beetje.
Je kan de gemeente alles in de schoenen blijven schuiven, Hier ligt ook een bal bij de ouders.
Of er dit jaar extra maatregelen komen, wil de burgemeester niet zeggen.
Ik ga hier ook geen verhandeling houden op voorhand hoe wij dit allemaal doen. Soms roept het ook gewoon reactie op van jongeren, hè, als je juist heel duidelijk aanwezig bent. Maar we zijn goed voorbereid, denk ik. We hebben ervaring de afgelopen jaren en we blijven het positief uitstralen. Sinterklaasintocht is een mooi kinderfeest en daar gaan we voor.
Je hoorde Bart Jaspers Faier, de burgemeester van Urk. De bijdrage is van verslaggever Tom Rogge. De meeste bedrijventerreinen zijn niet meer van deze tijd en dat moet anders, zegt het landelijk kennis- en innovatieprogramma Werklandschappen van de Toekomst. In dat programma zitten ondernemers, bedrijven, overheden, waterschappen en andere partijen. En samen denken ze na over de ideale werkplek van de toekomst.
Er ligt veel te veel beton op de bedrijventerreinen, zegt Daphne Teling van het innovatieprogramma. Het mag en moet een stuk groener.
Bedrijventerreinen zijn een onwijs belangrijk onderdeel van onze economie. Want wist je dat er 30% van de banen zich daar bevindt en dat er 40% van ons BBP verdiend wordt? Dus ook hier in Flevoland een enorm belangrijke fundering van onze economie. En toen kwamen we erachter dat er eigenlijk maar 1% van het oppervlakte groen-blauw is. En dat maakt het niet alleen maar gevoelig voor piekbuien of hitte. Maar ook zijn het eigenlijk helemaal geen aantrekkelijke plekken om te werken of om ernaast te wonen. En als wij dan dromen over een toekomst van Nederland waar je fijn kan wonen, kan werken, kan ondernemen. Hoe geweldig is het dan als dat plaatsvindt op plekken waar die groen en blauw zijn, waar je graag wil verblijven, waar je kan wandelen, waar de natuur floreert en waar het gewoon heel fijn is om te zijn.
Bedrijventerreinen die voorop willen lopen in de transitie konden zich opgeven. Bedrijventerrein Nagelerweg in Emmeloord won het predicaat ambassadeursterrein. Wij zullen dienen als voorbeeld, zegt Twan Hakvoort namens de ondernemers daar.
Samen met de gemeente hebben wij een aanvraag gedaan voor Werklandschappen van de Toekomst. En wij hebben die gewonnen van heel Flevoland. Waardoor er bijna 1,2 miljoen beschikbaar komt om dit industrieterrein als voorbeeld te stellen voor heel Flevoland. We gaan hier vergroenen en we gaan ervoor zorgen dat ook hier in de toekomst medewerkers fijn en gezond kunnen en willen werken.
Dat predicaat ambassadeursterrein werd trouwens uitgereikt door gedeputeerde Toon van Dijk.
Tegenwoordig zie je al een enorme ontwikkeling op dat gebied plaatsvinden. Maar vaak zijn er ook bedrijventerreinen die op dat gebied achterblijven. En daar is dit project voor ontwikkeld om te zorgen dat we een bedrijventerrein wat eigenlijk een beetje achterblijft op dat gebied meekrijgen in de vaart der volkeren en zorgen dat het een hele prettige plek wordt om te werken.
Bij een nieuw bedrijventerrein kun je alles aanleggen met de kennis van nu. De transitie is juist een uitdaging voor de oudere terreinen. Maar ook daar zijn mogelijkheden, zegt Daphne Teling.
Komende 10, 20 jaar gaat overal de grond open om kabels en leidingen te vervangen. En dan kan je natuurlijk weer netjes een bestrating terugleggen. Of met dezelfde moeite en misschien zelfs nog wel minder geld het groen terugplanten. En dan vraag je ook, kost het dan geld om het te beheren? Nou, het huidige beheer van de buitenruimte...
Ja, dat kost ook geld.
Kost ook geld.
Veranderingen hoeven ook niet direct de hoofdprijs te kosten, zegt Twan Hakvoort namens de ondernemers van bedrijventerrein Nagelerweg. Mogelijkheden liggen soms zo voor je voeten.
Als je rond een uur of 12 hier komt, dan zie je massa's mensen wandelingen maken. Dus mensen willen even uit die fabriekshal en een frisse neus halen. En als wij er dan voor kunnen zorgen, samen met de gemeente en andere stakeholders, dat wandelingetje ook nog groen is, hè, dat ze over een aantal paadjes kunnen lopen en niet de kans hebben om aangereden te worden door een vrachtwagen, dan denk ik dat we wel heel goed bezig zijn hier.
Dat zei ondernemer Twan Hakvoort namens de BV Noordoostpolder. De berichten van buiten onze provincie. Ajax heeft voor de vierde keer achter elkaar verloren in de Champions League. In Amsterdam was Galatasaray veel sterker en won met 3-0. Osimhen scoorde alle drie de doelpunten, twee waren penalties, maar toch vond trainer John Heitinga niet dat zijn team iets viel te verwijten.
Ik moet zeggen dat die jongens echt gestreden hebben voor elkaar en ook het plan goed hebben uitgevoerd. In ieder geval wat we voor ogen hebben. Hebben we de eerste kleine 60 minuten teruggezien. Alleen na die goal vallen twee momenten. Ja, dan is die wedstrijd gespeeld.
Na afloop klonk er een streamend fluitconcert en een van de fanatieke supportersverenigingen riep de clubdirectie met een statement op om Heitinga in te ruilen voor een ervaren trainer. Heitinga denkt er niet aan om zelf op te stappen.
Voor het eerst is een minister in gesprek gegaan met Q-koortspatiënten. Demissionair minister Bruin van Volksgezondheid kwam langs in het provinciehuis in Den Bosch. En dat werd tijd ook, vindt de patiëntenvereniging. Die hoopt dat de politiek in Den Haag het nu eindelijk eens serieus neemt.
Er werd ook gesproken over hoe de epidemie eigenlijk onder de tafel is geveegd. En dat mensen daar nog steeds de pijn van ervaren.
Ja, er zit verschrikkelijk veel pijn. En ik ben zelf al 40 jaar arts. En ik weet hoe chronische ziektes, die soms ook moeilijk herkenbaar zijn voor de medische wereld, maar ook voor de buitenwereld, voor je omgeving. Ja, hoe dat kan ingrijpen op allerlei manieren.
Demissionair minister Bruin was dat. Noord-Brabant is de regio waar veel mensen zijn getroffen door Q-koorts. Een ziekte die vooral wordt overgedragen door schapen en geiten. De eerste epidemie was in 2007. Sommige patiënten hebben langdurige klachten overgehouden aan de ziekte, zoals vermoeidheid.
De verkoop van huizen in Amsterdam zit in de lift en de mate waarin kopers moeten overbieden stagneert. Verkopers verlagen bovendien steeds vaker de vraagprijs van woningen. Het zijn allemaal signalen dat de woningmarkt verder afkoelt. Dat staat in het Parool vandaag.
En jongeren bewegen veel te weinig. Ja, ze stappen minder vaak op de fiets. Ja, fatbike natuurlijk, elektrische fiets. Maar ja, dat schiet niet heel erg op, hè, qua sportiviteit.
Zou je denken.
Ja, onderzoekers van de TU Delft die zeggen, nou, je moet niet naar die fatbike wijzen. Ook niet naar de e-bike. Maar naar chauffeurende ouders. Die zijn de boosdoener.
Ja.
Die zeggen, ah, schatje, ik breng je wel even. Het regent veel te hard, dus hè, ja, dit is ook een beetje sneu. Nee, gewoon laten fietsen. Geen regenpak aan, jouw keuze. Dan word je maar lekker nat. Maar gewoon, hoppakee, fietsen. Ja. En anders maar wandelen.
Ja,
beetje in beweging, de jeugd.
Het biobased woonwijkje in Marknessen is genomineerd voor een We Grow Award. Het is een prijs voor projecten die zich richten op biologische woningbouw.
De 12 sociale huurwoningen bestaan voor meer dan 75% uit biologische materialen. Architect Guus Degen, ja, die is natuurlijk heel blij met de nominatie.
Altijd spannend om genomineerd te zijn en afwachten wie er gaat winnen.
Wat is het voor een award? En hoe bijzonder is het dat je genomineerd bent voor deze award?
Het is eigenlijk een award om innovatieve manieren van biobased toepassingen onder de aandacht te brengen. En dit is natuurlijk altijd mooi en eervol om genomineerd te zijn. Leuk dat je de ideeën en de visies die in het project hebben gestopt, waar je met een groot team behoorlijk lange tijd aan gewerkt hebt, dat opgepikt wordt en gewaardeerd wordt.
En het project, dat is een woonwijk in Marknessen?
Ja, dat klopt. Het gaat om 12 woningen in Marknessen, sociale huurwoningen. En die zijn eigenlijk helemaal op een biobased manier gebouwd. Wat betekent dat ze gebouwd zijn met hergroeibare materialen. En dan moet je denken aan houten constructie, houtvezel voor de isolatie, houten gevelbekleding en een houten dak als afwerking aan de buitenzijde.
Wat maakt dit project dan zo uniek en bijzonder?
Nou, de mate in hoeverre het is doorgevoerd maakt het denk ik wel echt uniek. En dat het in de sociale woningbouw ook uit heeft gekund om dit te kunnen toepassen.
100% herbruikbare materialen, dat lukt nog niet, hè?
Nee, dat klopt. Nee, we bouwen in de Noordoostpolder en het is een vrij natte ondergrond. Dus daar moeten we helaas ook niet biobased producten toepassen, zoals beton bijvoorbeeld. Maar vanaf het maaiveld omhoog, vanaf de grond, is alles wel in biobased materialen toegepast. En daar komt die 76% biobased vandaan, wat dit project in zich heeft.
In Marknessen gaat het om 12 woningen, maar zou dit ook op grote schaal kunnen?
Ja, zeker. Ja, het systeem is uitermate geschikt om op te schalen en grotere toepassingen. Dan denk ik aan grotere woonwijken bijvoorbeeld of in gestapelde bouw zou dat ook kunnen.
Er zijn nog twee andere genomineerden. Wat doen zij? Met wat voor project zijn zij genomineerd?
Met heel andersoortige projecten genomineerd. Er is één partij die is bezig met hennepvezels en schelpen om daar biobased begane grondvloeren van te maken. En een andere partij die maakt eigenlijk helemaal kant-en-klare woningen die uit de fabriek komen, die ze dus direct kunnen neerzetten op locatie. Maar de overeenkomst tussen de drie is dat het allemaal ook biobased helpt om biobased op te schalen en om dat toekomstbestendig op grotere schaal te kunnen gaan toepassen.
Ja. En wat betekent het voor u als u daadwerkelijk deze prijs zou winnen?
Ja, dat is natuurlijk een mooie opsteker, hè, voor het team, voor de input die ze allemaal hebben geleverd en het idee wat erachter heeft gezeten om deze woningen vanuit onze opdrachtgever, Mercatus, woningbouwcorporatie, die daar ook wel echt een extra stap heeft gezet om zover te gaan, om zover te komen met dit project. En ja, natuurlijk altijd een grote eer om in die zin voor je werk geëerd te worden.
Dat was Guus Degen van het bedrijf Orga Architect uit Nijmegen. Vanmiddag wordt duidelijk of zijn project in de prijs is gevallen. Wat heb je gemist op radio en tv gisteravond? De Surinaamse oud-president Ronald Venetiaan is op 89-jarige leeftijd overleden. Venetiaan was in totaal 15 jaar president van Suriname. Journalist Ann Kuipers interviewde hem vaak. In Met het Oog op Morgen vertelde ze dat Venetiaan zich de laatste tijd nog geregeld in de media liet horen.
Hij noemde Simons, de huidige president, onbetrouwbaar. En hij heeft toen ook afstand genomen van zijn partij, van de Nationale Partij Suriname. En voorstanders van die samenwerking die zetten hem toen respectloos weg als, als oude man die een beetje achterhaalde ideeën erop nahield. Maar er waren ook veel mensen het wel met hem eens.
Venetiaan heeft veel voor Suriname betekend.
Iedere keer als hij aantrad, dan moest hij economisch puin ruimen. Dat was achtergelaten door regeringen van Boutersen of van de partij van Boutersen. Dat was een soort terugkerend ritueel, zeg maar. En tijdens zijn eerste termijn toeslaagde hij erin om zonder bemoeienis van het IMF de economie te saneren, de hoge inflatie terug te brengen en de invloed van Boutersen te beperken. En ook kwam er in die tijd een einde aan de Binnenlandse Oorlog. Dus dat was heel wat.
Langs de lijn en omstreken sprak met NRC-journalist Tom Kreling over een politieactie rond onzinabonnementen. Dat zijn abonnementen die je aangesmeerd krijgt terwijl je denkt dat je iets heel anders koopt.
Een goed voorbeeld is, je bent bij een parkeerplaats, je moet je parkeerticket afrekenen. Daar staat een QR-code, je scant die en denkt daarmee je parkeerkaartje af te rekenen. Maar via die QR-code word je naar een website geleid waar je je creditcardgegevens invult. Daarmee abonneer je jezelf op bijvoorbeeld een streamingwebsite aan €50 per maand. Dat is een onzinabonnement, want je denkt, ik reken mijn parkeerkaartje af en je zit vast aan een abonnement waar je helemaal niet op zit te wachten.
Ja, dat zijn natuurlijk echt wel smerige praktijken, hè?
Nou.
18 mensen zijn daarvoor gearresteerd. Ze zouden voor meer dan €300 miljoen aan die onzinabonnementen hebben verkocht.
Dat gebeurt op grote schaal. Wij hebben daar afgelopen zomer uitgebreid onderzoek naar gedaan. En ja, het gaat om kleine bedragen. Hè? Dus er zijn heel veel mensen die dit een keer gebeurt. Dus die voeren ergens hun creditcard in, zitten vast aan een abonnement, komen daar wel achter of niet achter. Maar omdat het om kleine bedragen gaat, hè, 30, €40 per maand, zien veel mensen dat niet. Maar op het moment dat je dat op grote schaal doet, hè, stel jij doet 10.000 mensen, die smeer je zo'n abonnement aan, ja, dan kun je daar heel veel geld mee verdienen.
Softwarebedrijf AFAS gaat een 4-daagse werkweek invoeren. Begin dit jaar begon het bedrijf met een proef om voortaan op vrijdag de deuren dicht te houden. Directeur Bas van der Veld vertelde bij RTL Tonight dat hij aanvankelijk tegen het idee was.
Ik denk, ja, waarom zouden we dan minder gaan werken? Wat is daar het nut dan eigenlijk van?
Ja, en hetzelfde betalen.
Ja, en we zijn eens een keer echt in die aversie gaan zitten en onderzoeken. Ik ben met onze CFO een hele lange wandeling gemaakt van 2,5 uur. In de afloop konden we eigenlijk geen één beperking meer opnoemen. We zeiden, dit is eigenlijk te gek om voor woorden dat je minder gaat werken en meer gaat verdienen, productiever wordt, innovatiever wordt.
Ja, en zo vergadert het bedrijf bijvoorbeeld ook veel minder.
Ik had met elk directielid elke 2 weken een overleg van een uurtje. Nu heb ik elke 3 weken een overleg van 3 kwartier.
Juist.
En daar merkt eigenlijk niemand het verschil van.
Ja.
En zo zijn er ook heel veel dingen die organisaties doen waar een klant niks van merkt, waar een medewerker niks van merkt. Ook hier bij zo'n tv-opname.
We
hebben al goed gekeken weer.
We hebben hier 8 geluidsmensen, ja. Daar zijn er net 7 van ontslagen.
Ja.
Dus we hebben al die mensen keihard nodig.
Ja. Wat goed. Ja, ja. Dat was gisteravond op Radio en TV.